Wil jij ook graag stoppen met roken? En kun je daar wel wat extra hulp bij gebruiken? Stoptober nodigt je uit voor het Stoptoberhuis. De eerste 5 dagen van Stoptober ga je samen met vele andere stoppers de keiharde strijd tegen de sigaret aan. Stoppen doen we samen. In het Stoptoberhuis ga je met vele medestoppers de uitdaging aan en help je elkaar de eerste 5 dagen door. In het Stoptoberhuis is voldoende afleiding en coaching om Stoptober voor jou een succes te maken. Pak deze kans en doe mee. En misschien word jij wel uitgekozen voor het Stoptoberhuis. Meld je aan via stoptoberhuis.nl. Stoppen doen we samen.
Wil jij Nederlands leren? Beter met de computer overweg? Of wil je leren goed om te gaan met geld? Kom dan naar het Leef- en Leerpunt op Oba Belmerplein. Het Leef- en Leerpunt is dé plek in de bibliotheek waar je terecht kunt met al je vragen over taal, rekenen en omgaan met de computer. Kom langs en ga gelijk aan de slag. Je vindt ons op Belmerplein 393 in Amsterdam Zuidoost. Meedoen is gratis. Oba, leef en leer.
Laatste oproep voor Saskia de Vries. Uw vlucht naar Bangkok vertrekt over 5 minuten. Begeef u zo snel...
Ja. Ook de wereldreiziger is wel eens aan de late kant. Gelukkig niet wat betreft de douanereizen-app. Die heeft ze al lang geïnstalleerd. Gaat u nu ook naar het buitenland? Download dan voor vertrek de douanereizen-app. Dan kunt u overal checken wat u in uw reisbagage mee terug mag nemen. Belastingdienst douane.
Radio Dieperik gaat van 12 naar 2. Nog steeds op vrijdag, dus van 2 tot 4. Radio Dieperik. Natuurlijk.
U luistert naar Salto Stads FM, kabel 103.3, ether 106.8.
Zo, goedemiddag en welkom bij Hello Radio. Het is alweer een tijdje terug, maar we zijn er weer. Deze maand staat bij ons geheel in het teken van het gezinsleven en leersystemen. En zoals je wel weet, na de grote vakantiedrukte kijken we zeker terug op wat we allemaal beleefd hebben. En wat er ook eventueel anders moet, mag of kan. Het klimaat en de natuur hebben een grote rol gespeeld in de beleving van de afgelopen zomer. En het vieren van vakantie. En ja, hier kunnen we natuurlijk heel veel van leren. Daar gaan we straks over in gesprek met imker Meinhard van der Reep. En hoofdstedelijk boomconsulent en co-auteur van het boek Iep of Olm. Hans Collier.
Ja, en wat er tegenwoordig allemaal bij komt kijken om student te kunnen zijn. Onlangs kwam minister van Engelshoven met een bindend advies over het verlangen van, niet het verlangen, het verlagen van studiepunten voor eerstejaars studenten. Nou ja, dat verlangen ze uiteraard. We gaan zo dadelijk hierover en over andere zaken praten met Tom van den Brink. Hij is voorzitter van het ISO. Deze afkorting staat voor Interstedelijk Studentenoverleg. En het belooft een boeiende najaarsmiddag te worden. En deze starten zo meteen met Tom van den Brink. Ja, daar zijn we weer. Zoals zojuist gezegd, zouden we in gesprek gaan met Tom van der Brink van ISO, het Interstedelijk Studentenoverleg. Maar kennelijk zijn er wat dingen gaande waardoor het niet helemaal lukt. En we gaan nu even kijken of wij Nina de Winter kunnen spreken. En zij is ook van het Interstedelijk Studentenoverleg.
Daar gaan we nu mee spreken, inderdaad. Hallo Nina, kun je ons verstaan?
Ja, zeker. Goedemiddag. Ja,
goedemiddag. Wat fijn dat je hier bij ons even aanwezig kunt zijn. Telefonisch dan weliswaar. En dat we even met jou in gesprek kunnen gaan. Tom die is afwezig en jij vervangt hem vandaag, begrijp ik.
Ja, dat klopt. Dat zal ik doen.
Helemaal mooi.
Nina, hartstikke leuk dat je dit even kunt overnemen. Wat is jouw rol binnen de ISO? Of het ISO?
Mijn rol is, ik ben algemeen bestuurslid bij het Interstedelijk Studentenoverleg. We hebben een organisatie met 5 bestuursleden die een jaar fulltime voor het ISO werken. En een aantal ondersteunende medewerkers. En Tom is dus onze woordvoerder en ik ben algemeen bestuurslid.
Oké, en hoe lang ben je dat al?
Je bent het in totaal een jaar. Okay. En we zijn begonnen op 23 juni. En nu dus al even bezig. En volgend jaar in aan het einde van juni, dan nemen 5 andere studenten dat weer van ons over.
Oké, dus daar zit continu beweging in. Nina, kun je ons vertellen voor zeg maar de luisteraars die dat nog niet weten, het Interstedelijk Studentenoverleg. Waar staat het voor? Wat is het?
Ja, ik kan me voorstellen dat je je dat misschien afvraagt. We hebben niet een ontzettend catchy naam, het Interstedelijk Studentenoverleg.
Ja.
Maar onze organisatie die komt op voor de belangen van alle studenten in het hoger onderwijs, zowel hbo-studenten als wo-studenten. En wij zijn ooit begonnen als een soort van koepelorganisatie van medezeggenschapsraden. Dus raden op universiteiten die praten over het beleid van de instelling. En dus ook met alleen maar universitaire medezeggenschapsraden in onze achterban. En dat hebben we uiteindelijk uitgebreid naar zowel hbo-medezeggenschap als universitaire medezeggenschap. En daarbij vertegenwoordigen we dus de belangen van alle studenten.
Hoeveel studenten zijn daarin betrokken?
Uiteindelijk zijn er natuurlijk inmiddels al bijna meer dan 730.000 studenten.
Zo.
En onze directe achterban bestaat uit een heel aantal centrale medezeggenschapsraden van hogescholen en universiteiten. En ja, dat betekent dat we daarmee jaarlijks direct in contact staan met zo'n, 200 studenten.
Oké, nou, dat gaat ergens over.
Zeker.
Hoe lang bestaat het ISO al?
Al vrij lang. We hebben afgelopen jaar ons 45e lustrum
gefeliciteerd.
45e jaar gevierd, dus dat is dan je 9e lustrum.
Zo.
Nou, dat is behoorlijk wat. Hebben jullie een leuk feestje gehad?
Ja, zeker. Zeker. We hebben een interessante conferentie georganiseerd en ook met onze lidorganisaties een mooi evenement georganiseerd. Dus dat hebben we goed gevierd.
Heel goed, heel goed.
Ja. Wat is jouw eigen achtergrond qua studierichting? Ik neem aan dat je ook een gestudeerd hebt of nog daarmee bezig bent.
Ja, klopt. Ik heb internationale betrekkingen gestudeerd in Groningen.
Oh, en dat is een eindweg.
Ja, dat is heel erg anders. Maar dat is denk ik ook wel het leuke aan het ISO. Dat je uiteindelijk studenten betrekt uit alle verschillende studentensteden. En ik heb dus in een lidorganisatie van het ISO gezeten 2 jaar geleden, Lijst Calimero. En vanuit die hoedanigheid kwam ik vaak op het ISO en ik zag wat een belangrijke organisatie het was. En zodoende heb ik gesolliciteerd voor het bestuur.
Wat een bijzondere naam, Calimero. Zit daar ook een gedachte achter?
Ja, we zijn ooit begonnen als in 2006 als kleine partij die tegen de enige andere studentenpartij in zich wilde verzetten in de universiteitsraad in Groningen. Maar inmiddels zijn we dat al lang niet meer. Dus vandaar de naam.
Ja, wel leuk. Ja. Dan had ik op jullie website gezien dat jullie ook samenwerken met het Landelijk Studentenrechtsbureau. Klopt dat zoals ik het zeg? Ja? Met welk doel?
Eigenlijk een dochterorganisatie van ons.
Okay. Ja. Wat,
We krijgen natuurlijk heel veel vragen van studenten die ook betrekking hebben op hun juridische positie. En daarom werken we nou samen met het Landelijk Studentenrechtsbureau. Ze zijn echt een onderdeel van ons. Zodat ook als studenten meer juridische vragen hebben, dat er dan studenten zijn met expertise die ze kunnen helpen.
Oh, okay. Kun je eventueel een paar voorbeelden noemen?
Nou, ze hebben zich de afgelopen tijd heel erg bezig gehouden met een aantal grote zaken die dan gaan over of je wel of niet bepaalde studiepunten of je wel of niet recht hebt op bepaalde studiepunten, of dat bijvoorbeeld als je een selectieprocedure moet doorlopen, of dat dan allemaal wettelijk een wettelijke basis heeft, zeg maar. Dat zijn vragen waar ze zich mee bezighouden.
Oké, nou dan pak je eigenlijk wel de actualiteit aan, want naar mijn weten is minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, die heeft gezegd dat met die studiepunten, dat omlaag moet. Dat het eigenlijk een dwingend advies is. En dat heeft mede te maken met de psychische druk. Dat die te hoog zou zijn. Studenten moeten nog wennen enzovoorts. Mm-hmm. Wat is jullie visie daarop? Wat vinden jullie daarvan?
Nou, we zijn echt wel positief over deze ontwikkeling. En we vinden het vooral heel erg goed dat hiermee de boodschap wordt gegeven dat de druk die nu op eerstejaarsstudenten gelegd wordt echt wel heel erg hoog is. Want het leenstelsel is nu in het leven geroepen. De student krijgt geen basiscursus meer. En daarnaast moeten studenten veel vaker allerlei moeilijke selectieprocedures doorlopen. En er wordt ook nog eens de druk op je gelegd dat je je ook nog veel breder ontwikkelt dan alleen maar binnen je studie. En als je dan ook nog tegen studenten zegt, in je eerste jaar moet je al je punten halen, dan denk ik dat je wel echt een ontzettend grote druk op eerstejaarsstudenten legt. En wat dat betreft is het een heel mooi signaal dat de minister nu zegt, oké, de druk moet een beetje van de ketel. Instellingen, jullie kunnen niet van een student verwachten dat hij al zijn punten haalt. Ja. En daarnaast is het zo dat het BSA natuurlijk in het leven is geroepen om ervoor te zorgen dat de student wel op de juiste plek terechtkomt. Dat je een goede match vindt tussen student en opleiding. Maar nu wordt het BSA eigenlijk steeds vaker een soort van verkapte selectiemiddel om studenten toch nog van de opleiding te krijgen die het niet halen. En dan zeg ik van ja, als je 40 van de 60 punten haalt, dan laat je ook al heel duidelijk zien dat je de studie echt wel aan kan en het uiteindelijk wel kan halen.
Oké, dat is wel heel belangrijk dat je dat even zegt. Dat het met zoveel studiepunten gewoon ook aanwijsbaar is dat het kan. Dat de student mee kan. Maar ik had ook gezien dat jullie nog veel meer doen. Hè? Want de afschaffing van de basisbeurs voor HAVO-scholieren. En dan met name als het gaat om ouders in de bijstand. Weet jij daar ook iets van? Hoe groot dat probleem is?
Ja, dat heeft heel erg te maken met de toegankelijkheid van het onderwijs. En dat is ook wel weer een mooi bruggetje naar wat ik net zei. Want ik vertelde al van, nou ja, er steeds meer selectie-eisen, steeds meer financiële druk, studeren wordt duurder, je krijgt geen basisbeurs meer. En dat heeft ook niet alleen dus gevolgen voor de druk die we op studenten leggen, maar ook voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Want wat we zien is dat bijvoorbeeld inderdaad HAVO-scholieren met ouders in de bijstand gewoon veel minder vaak doorstromen naar het hoger onderwijs, simpelweg omdat ze het niet kunnen betalen. En het ISO komt echt al sinds jaar en dag op voor de toegankelijkheid van het onderwijs. Wij vinden dat als je het als jongere aan kunt om een studie te gaan doen en je wil dat graag, dan moet dat ook mogelijk zijn. Ja. En dan moeten we de verantwoordelijkheid nemen als maatschappij om daar dan de juiste voorzieningen voor te treffen, zodat we het onderwijspotentieel van onze jonge mensen zo optimaal mogelijk kunnen benutten.
Ja, nou, dat is heel goed gezegd, Nina.
Ja, nee, maar dat klopt ook, want het is natuurlijk best een veel voorkomend probleem, hè, dat jongeren wel willen studeren, maar dat ze dat eigenlijk haast onmogelijk wordt gemaakt omdat ze de financiële middelen daar niet voor hebben.
Ja, en zeker als je kijkt naar een heel aantal recente onderzoeken dat uit is gebracht, dan zie je ook dat de doorstroom van het mbo naar het hbo afneemt. En dan specifiek onder bijvoorbeeld groepen studenten met een migratieachtergrond. En dat zijn studenten die in het verleden vaak doorstroomden. En daar zie je dat de doorstroom nu heel erg afneemt. En dan vind ik dat we wel bij onszelf te raden moeten gaan. Hoe kan dat nou? En wat kunnen we er aan doen om ervoor te zorgen dat deze studenten wel weer de mogelijkheid krijgen om zich maximaal te ontplooien.
Ja, precies. Ja. Het probleem is nog best groot, hè? Want daarnaast is het ook zo dat met huisvesting natuurlijk heel problematisch is. Doen jullie
zeker
daar ook iets mee?
Nou ja, in die zin, ja, we brengen het aan het licht. We hebben het erover met politici en met het ministerie. Maar huisvesting is wat dat betreft altijd wel weer net even wat lastiger, omdat dat natuurlijk niet alleen maar bij het ministerie van Onderwijs ligt.
Ja, dat
maar wat wij daar bijvoorbeeld in zeggen is... huisvesting heeft veelal te maken met internationale studenten die geen kamer hier kunnen vinden. En daarin is onze boodschap dan heel duidelijk steeds naar alle instellingen. Zorg nou eerst voor dat je je randvoorwaarden op orde hebt. Voordat je verder gaat internationaliseren en meer internationale studenten gaat aantrekken. Dus zorg er dan eerst voor dat je met de gemeente waarin je als instelling bevindt. Dat je daar goede afspraken mee maakt over huisvesting. En dat je dan vervolgens je erop gaat richten om die internationale student ook aan te trekken in plaats van andersom.
Ja, ja. Nou ja, het is een maatschappelijk probleem, een uitdaging. Want ik heb ook begrepen dat studenten vanwege hun studieschuld ook geen hypotheek kunnen krijgen, ook al zouden ze dat willen.
Ja, en dat is iets waar wij ons wel echt heel erg hard voor maken. Want dat heeft weer heel duidelijk ook te maken met de financiële positie van de student. We hebben dat vorige week ook zelf groot in het nieuws gebracht. Dat je gewoon echt heel erg duidelijk ziet dat studenten die nu of recent afgestudeerden, die gewoon nu een goede baan hebben, et cetera, dat die gewoon geen koophuis kunnen vinden. En daarnaast is huren nu ontzettend duur en dat wordt ook alleen maar duurder. Dus dat betekent dat niet alleen de financiële positie van studenten verslechtert, maar ook nog de financiële positie van recent afgestudeerden.
Ja, kijk eens aan. Zijn jullie overigens ook, hebben jullie een visie als het gaat om het lerarentekort? Dat is zeg maar de andere kant van het verhaal.
Ja, er moet duidelijk geld bij in het hoger onderwijs.
Zo dat simpel is het.
Het is superbelangrijk. Het studentstafratio, dat gaat enorm achteruit. En je ziet een hele hoge werkdruk bij docenten. En wat wij ook als ISO eigenlijk constant zeggen is... de persoonlijke begeleiding van studenten moet geïntensiveerd worden. Want je bent als student geen nummer. Je bent als student ook heel duidelijk een persoon. En om op de juiste manier je studie te kunnen doorlopen, moet je daarin goed begeleid worden. Maar op het moment dat een docent gewoon simpelweg niet de tijd heeft om jou goed te begeleiden, omdat er niet genoeg docenten zijn, dan is dat gewoon ontzettend jammer voor het onderwijs.
Ja, nou, ik vraag dat ook omdat het ISO heeft een docent van het jaar verkiezing.
Klopt.
En ik had gezien dat dit jaar werd deze prijs gewonnen door de HVA-docent, Youssef El Mouhassani, als ik het goed uitspreek.
Klopt, zeker.
Iemand van de toegepaste wiskunde. Sluit dat mooi aan als het gaat om een stukje motivatie voor docenten om toch door te gaan met het vak?
Ik hoop het.
Ja.
Ik hoop dat onze docent van het jaarprijs daar aan bijdraagt.
Ja.
Ja, en ik denk dat dat ook heel mooi is om te laten zien dat voor de klas staan en gemotiveerd onderwijs geeft, dat ook gewoon een enorme bijdrage levert aan onze samenleving. En dat wij dat als ISO natuurlijk alleen maar van harte promoten.
Nou, heel goed, Nina. Even een laatste vraagje nog. Wat staat er voor jou of jullie binnenkort nog op de rol?
Van alles. Maar ik denk dat laten zien dat de druk die we op studenten leggen, dat die echt enorm toegenomen is. En dat dat dus consequenties heeft voor zowel de toegankelijkheid van het onderwijs als voor prestatiedruk die jongeren ervaren. En dat dat echt een maatschappelijk probleem is dat we aan het creëren zijn. Dat wel echt ons belangrijkste speerpunt is van dit jaar.
Nou, fantastisch. Nina, we willen je hartelijk danken voor dit interview. Je hebt het heel goed gedaan. Onze complimenten daarvoor. Doe de hartelijke groet aan Ton. Die zal ergens anders bezig zijn. En wij wensen jullie heel veel succes.
Dankjewel.
Bedankt voor het interview.
Oké, okay.
Tot ziens. Doeg. Dat was Nina van het ISO. En dat was een heel interessant gesprek met haar. Wij gaan er eventjes uit voor een klein stukje muziek. En dan zijn we zo dadelijk bij jullie terug. Tot zometeen.
Thank you.
Zo, we hebben de afgelopen zomer echt met allerlei soort van weersomstandigheden te maken gehad. En dat heeft zowel mens als natuur best flink op zijn kop gezet. Nou ja, bij ons in de studio is daar natuurlijk wel het een en ander over te horen vanmiddag. Zo gaan we in gesprek met Imker Meinhard van de Reep en boomconsulent Hans Callier. En we gaan met hen praten over hun vakmanschap en vooral over wat we kunnen leren van de ontwikkelingen in de natuur en het veranderende klimaat. Heren, welkom bij Hello Radio.
Hallo, goedemiddag.
Hartstikke leuk dat jullie hier zijn met dit prachtige weer buiten. Het is echt een eerste najaarsdag. Zo prachtig is het natuurlijk niet. Voor veel mensen is het even wennen, hè, als het zo gaat regenen.
Ja, het is goed voor de natuur.
Zeker.
Want daar weten jullie ook alles van. Ja. Ieder zijn vak, zeg maar.
Ja. We beginnen bij jou, Meinhard, want je bent imker. Kun je ons vertellen wat een imker precies is en doet?
Ja, een imker doet heel veel eigenlijk. En soms doet hij te veel.
Te veel?
Ja. Maar het is natuurlijk de kunst om die dieren zoveel mogelijk hun natuurlijke gang te laten gaan.
Wat voor dieren zijn dat?
Dat zijn bijen.
Oh, de bijen. Dat is dus het werk van een imker.
Een imker die werkt met bijen. Dan.
Ja.
En tegenwoordig werk ik ook met hommels. Maar voor de meeste imkers werken eigenlijk alleen met bijen.
Ja.
En bijen die hebben natuurlijk een heel natuurlijk gedrag. En het lastigste voor de meeste imkers is eigenlijk het gezond houden van bijen.
Ja.
En het voorkomen van zwermen.
Het voorkomen van zwermen?
Ja.
Ja. Want is dat gevaarlijk?
Dat is niet gevaarlijk, maar voor sommige mensen is dat spectaculair.
Ja, dat zou je kunnen zeggen.
Een zwerm is een natuurlijk gedrag van een volk. Een bijenvolk heet dat.
Ja.
En in het voorjaar groeit een volk groter en groter. En op een gegeven moment denkt een deel van het volk van... het wordt hier een beetje te benauwd.
Ja.
Laten we een nieuwe plek op gaan zoeken. En dan gaat eigenlijk de oude koningin met een deel van het volk... gaat op zoek naar een nieuwe woning.
Oké, zo moeten we dat zien.
Dat noem je een zwerm.
Ja.
En dat gaat soms met 20.000, 30.000 bijen tegelijkertijd. Dus dan is het net of er een brommer door de straat in gaat.
Wat?
Hoeveel
tegelijkertijd?
20.000, 30.000. Als het een echte voorzwerm is, zo heet dat dan.
Ja. Ongelooflijk.
Ja, dat is echt een massa. Ik zag toevallig van de week op Times Square in New York, midden in Times Square. De hele straat werd afgezet.
Ja.
Er zat een zwerm op een parasol.
Oh.
Ik weet niet of het aan Amerikanen ligt, maar de hele straat was afgezet.
Ja.
En daar was een imker bezig met een stofzuiger om die bijen van het parasol af te vegen. Maar iedereen, normaal gesproken, gaat met een grote boog om een zwerm heen. Omdat de meeste mensen hebben natuurlijk de indruk dat bijen gevaarlijk zijn.
En ja.
Ze kunnen natuurlijk zeker steken.
Ja.
Maar eigenlijk een bijenzwerm is meestal, als het een net afgevlogen zwerm is, eigenlijk heel makkelijk hanteerbaar.
Ja, ja.
Hoe vaak ben je zelf gestoken?
Nou, dat is ontelbaar.
Ja?
Ja.
Dus je bent eigenlijk volledig immuun geworden?
Ja, ik voel het natuurlijk wel. Het is gewoon een speldenprikje. Maar mijn lichaam reageert bijna niet meer.
Nee. Want hoe lang doe je dit vak al?
Nou, ik ben in de jaren 70 begonnen. Toen ik nog een klein jong mannetje was.
Ja.
En toen had ik redelijk veel volken. Ik deed het semi-professioneel. En toen kreeg ik kinderen, eigen zaken. Toen ben ik jaren gestopt.
Ja.
En nu ben ik een oude, grijze man. En ik dacht van... ik wist eigenlijk altijd al van... als ik weer tijd krijg, dan ga ik weer beginnen. Dus ik ben eigenlijk weer 2 jaar geleden begonnen.
Ja.
In Heerlegom, met imkerij. En inmiddels heb ik nu weer... circa 25 volken, denk ik.
Oh, dat is best heel veel. En wist je altijd al dat je dit wilde gaan doen? Dat je imker wilde worden? Als jonge man al?
Nou, ik had vroeger zat ik in de biologische, dynamische kwekerijen.
Ja.
En ja, daar hoor dan bijen eigenlijk gewoon bij. Dus dat is, was een soort natuurlijke hobby. Of eigenlijk een natuurlijke gang van zaken. Voor mij dan.
Ja, ja, het ging helemaal natuurlijk.
En in die tijd had ik gewoon een eigen groentuin, een kwekerij. En daar verkocht ik ook honing. En handelde ik ook in honing. Maar nu is het gewoon weer puur hobby.
Ja. Nou, ik vind het best wel bijzonder. Want ik vraag me ook af, het is een vak natuurlijk. Je moet dat wel kunnen. Maar hoe leer je dat?
Ja, goed. Als je het goed doet, dan begin je natuurlijk... je begint gewoon met de cursus. Ja. En je hebt aanvullende cursussen. En sommige mensen leren het gewoon van derden. Je kunt natuurlijk ook met een imker, een ervaren imker meelopen.
Ja.
Ik heb beide gedaan, gewoon een opleiding gedaan ooit. En meegelopen met iemand die veel ervaring had.
Ja.
Het enige nadeel is dat iedere imker eigenlijk zijn eigen methode heeft.
Nee?
Ja, nou ja, goed, in hoofdlijnen. Maar alle details.
Ja.
Het is natuurlijk... Ze zeggen wel eens van met voetbal, je hebt in Nederland ook 12 miljoen trainers. Maar ja. Met imkers denk ik iedere keer van, oh.
Hij doet het zo.
Oh. en heel pertinent. Hè? Maar ja, kijk, in mijn beleving zijn alle volken bijna verschillend. En je hebt natuurlijk, je hebt ook nog verschillende soorten en karaktertrekken van volken.
Ja.
Maar iedere keer verbaast het me weer hoe een volk zich gedraagt, hoe het zich ontwikkelt. En, nou ja, afgelopen week had ik een voorzwerm. Terwijl andere volken zijn bijna al... Nou, die zijn echt wel bezig met de wintervoorbereiding.
Ja.
En zwermen doen ze eigenlijk in mei, juni, soms in juli. Maar nu was het gewoon begin september echt een voorzwerm.
Die kwam even buurten.
Ja, nou ja, dat heeft dan weer... denk wel een link met het weer, met een bijzondere zomer.
Ja. Dat hebben we zeker gehad deze
zomer.
Ja,
dat is voorbij was het heel bijzonder.
Ja.
Het voorjaar was spectaculair goed.
Ja.
Waar groei en honing opbrengst. De zomer was rampzalig door de hitte.
Ja.
Ik denk dat...
Twee heren.
Ja, ja, want voor jou is het ook geen onbekend terrein, hè Hans?
Nee, ik heb zelfs ook de leraaropleiding bijenteelt gedaan.
Oké.
Omdat ik dat ontzettend leuk vond. En ik stond toen ook voor de klas. En toen dacht ik, nou, bijenteelt, dat leek me ontzettend leuk. Ook om te geven. Dus ik ben eigenlijk, net wat hier net gezegd werd, ook begonnen met een imker. En ook geleerd hoe je dat moet doen. En uiteindelijk word je er enthousiast.
Ja.
Uiteindelijk werd het zoveel werk. Want het is echt werk. En er zijn periodes dat het echt hard werken is. Dan kom je gewoon in de knel met tijd.
Ja.
En daarbij komen dan ook tegenwoordig, of de laatste jaren, ziektes bij de bijen. Dus het is ook echt wel ingewikkelder geworden, vind ik zelf. Ja. Als dat ik pak een beet 20 jaar geleden begon.
Ja.
Dus ik heb geen volkjes meer in en om huis. Maar als er een imker in de buurt is, dan mag ik graag even kijken hoe die dat weer aanpakt.
Aha.
En Meinhard had het zojuist over een voorzwerm. Dat dat eigenlijk al eerder allemaal op gang komt. Of in een andere vorm dan dat we gewend zijn. Is dat iets wat jij ook vanuit jouw vakgebied hebt ervaren? Tussen alle bomen en bossen? Dat er een ander gedrag is van bijenzwermen?
Ik heb het zelf niet zo gezien. Je leest natuurlijk van alles op Twitter en alle media, social media, dat aan de hand is. Dus ik volg dat wel. Maar ik heb dat zelf niet gezien in de natuur of wat dan ook.
Nee.
Oké.
Okay. Nou, dat is
weer
apart.
Ik let op
bomen. Ja.
Ja, nee, maar goed. Ik denk, kijk, wat ik ook net vertelde van al die volken hebben toch een eigen karakter. En dit was een van de 25 volken die dan dit gedrag vertoont.
Ja.
Maar ik heb het in die 40 jaar dat ik met bijen bezig ben, had ik het nog nooit meegemaakt. Eigenlijk.
Nog nooit meegemaakt? Nee.
Dus ik was echt wel verbaasd over het tijdstip en de grootte van die zwerm inderdaad.
Ja, inderdaad. Want je hebt een imkerij in Weerlanerpolder. En dat bevindt zich in Hillegom. Dat is een mooie plaats.
Dat is een hele mooie plaats.
Ja. En wat voor soort gebied is dat als je dan hebt over bijen? Want... Ja, ik kan me zo voorstellen dat ze heel veel natuur, misschien bloemen en dergelijke nodig hebben om goed te kunnen assisteren.
Ja, nou, de imkerij heb ik in dat Weerlanerpolder genoemd. Omdat de eerste stal die ik heb gebouwd, die was in de Weerlanerpolder. Dat is een klein natuurgebied. Echt een postzegel.
Postzegel
natuurgebied.
Ja.
Maar goed, het heeft wel die status. Een soort weide gebied. Maar eigenlijk in het voorjaar nog wel redelijk iets te halen valt voor de bijen. Maar in de zomer weinig.
Ja.
Maar goed, bijen vliegen natuurlijk in een straal van circa 3 kilometer. Dus je kunt dan toch wel eigenlijk een hele Gom en Bennenbroek genoeg vinden.
Ja.
Maar goed, ik heb op 5 verschillende plekken bijen staan.
Op 5 verschillende plekken, maar wel dat gebied wat dan
van jou eigenlijk is. In het gebied Hillegom. Ik heb eigenlijk een soort cirkel rondom Hillegom van bijenstallen.
Ja.
Omdat je moet een bijenvolk is tussen de 40.000 en 60.000 bijen. En als je er 4 of 5 hebt op één plek, heb je 250.000 bijen.
Ja.
En die moeten gewoon eten. En die hebben dus heel veel bloemen nodig. En dus je kan er geen 25 bij elkaar zetten. Dan moet je echt op de heide staan of op de koolzaad of op een boomgaard. Ja. Ook kan ook al niet, maar Maar dan moet je in gebieden staan waar heel veel tegelijkertijd bloeit.
Maar dat is me nogal wat.
Ja, zeker wat. Nou, ik vroeg mij af, welke bloemen zijn voor de bijen belangrijk?
Nou, heel veel bloemen eigenlijk. Je hebt wel specifieke bijenplanten. Maar goed, in het voorjaar is stuifmeel een heel belangrijk onderdeel voor de eiwitgehalte.
Ja.
Voor de bijen. Waar het stuifmeel, daar worden de larven mee gevoed. En dan heb je bijvoorbeeld de wilg en de krokus, die dan heel cruciaal zijn in die beginperiode.
Ja.
En goed, dan krijg je de paardenbloemen, een klein hoefblad. En, nou ja, zo heb je in het hele seizoen door eigenlijk bloemen en planten en bomen die stuifmeel of nectar afgeven.
Ja, oké, maar dat je hoeft niet speciaal bloemen of planten te kweken daarvoor, of wel?
Nee, je moet eigenlijk zien dat die bijen zoveel nodig hebben. Dat het heeft alleen maar zin. Natuurlijk heel goed als iedereen mooie planten en struiken en gewassen in zijn tuin heeft.
Ja.
Maar het gaat om de hoeveelheid en de diversiteit. En je hebt natuurlijk in landbouwgebieden had je voorheen koolzaadvelden.
Ja.
Bijvoorbeeld in Noordoostpolder. Of je hebt de heidevelden, heb je massale dracht.
Ja.
Of boomgaarden waar je dan vaak gevraagd wordt voor de bestuiving. Maar in de gebieden waar ik sta is het eigenlijk allemaal boompjes, plantjes, bloemen.
Ja.
Heel divers.
Dus ja, heel prettige plek dus, uiteindelijk.
Ja, maar het is nooit wild, zeg maar. Die bijen moeten echt wel hard werken om te overleven.
Ja. Nou ja, en met jou heb je wel veel groen, maar afgelopen zomer, hoe was dit nu?
Ja, wat ik net al zei, dat voorjaar was eigenlijk heel goed, omdat dan heb je vocht en warmte. Dat is voorbij ideaal. Want dan geven de bloemen ook veel nectar af. Maar toen kwam die hitte.
Ja.
En eigenlijk stopt er een beetje, ik ben geen boomkenner, maar ik denk wel dat ik het goed zeg, van de sapstroom, die lijkt dan te stoppen. En ook de nectarafgifte in bloemen.
Stopt dan ook?
Wordt in ieder geval veel minder.
Hmm.
En de bloemen waren natuurlijk heel snel uitgebloeid. Alles wat kwam in bloei heel snel. Zeg maar ook de lavendel. Ik heb heel veel lavendel staan.
Ja. Want normaal, dat staat meestal lang in bloei.
Dat staat meestal 1-2 maanden makkelijk in bloei. En het was bijna 2 weken was het bijna uitgebloeid.
Ja.
En,
dat was heel snel.
Ja, en dat was ook, je ziet in alle bermen in het duingebied, waar ik ook vlakbij sta, daar zag je geen bloem meer. Echt geen bloem meer.
Dat is apart. Herken je dit ook, Hans? Van die boomsappen, dat allemaal wat droger is?
Ja, de planten en bomen gaan allemaal in een soort ruststand. Vanwege de droogte onder andere natuurlijk. En het lijkt wel of ze in een soort sneltempo alles nog even regelen. Zeg maar, de bloei en de bladeren. En dan in een soort ruststand gaan. Alsof ze het voorzien, kennelijk.
Ja.
En dat hebben we afgelopen maanden heel erg gezien natuurlijk. Heel weinig bloei, wat je zegt. In alles. Weinig blad ook, overigens.
Ja. Ja.
Dus dat was heel duidelijk merkbaar overal aan.
Ja. De natuur zegt gewoon, bekijk het maar.
Ja, die gaan in een soort crisisstand. En de natuur bestaat al zo lang. Die hebben daar toch mechanismes voor, kennelijk, om daarop in te spelen.
Ja, zeker.
En wij maken ons heel erg druk vaak. Maar in heel veel gevallen valt het nog best wel mee hoe het uiteindelijk weer zich herstelt. Hè, wat een veerkracht het allemaal heeft.
Ja. Want die is wel groot.
Ja, die is enorm groot. Ja, 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 ja. Ik word dan in die periode, zelfs door de wethouder gebeld van, moet ik me erg druk maken in deze stad met de droogte? Ik zei, druk maken hoeft nog niet. Laten we nog even afwachten. We kunnen pas eigenlijk volgend voorjaar zien wat uiteindelijk de schade is, als er al schade is.
Ja, zo.
Want de veerkracht is enorm. Maar goed, er zijn ook mensen die met emmertjes water bij de bomen en struiken.
Ik heb ze gezien.
Prima
toch?
Ik heb huilende mensen aan de telefoon die zich zo druk maken. Dat zeggen van, we moeten iets doen met z'n allen. We moeten een oproep doen. Iedereen moet emmertjes water geven.
Ja, maar dan krijg je weer ergens anders een probleem, hè?
Ja, en het helpt niet zo heel erg veel. Het is goed bedoeld. Maar mensen moeten ook toch weten dat die veerkracht enorm is. En dat het vaak wel meevalt. Het is goed bedoeld, maar het helpt niet altijd.
Dat is duidelijk.
Ja, dan wil ik daar wel een vraagje nog over stellen. Want wat kunnen de mensen doen om de bijenstand te verbeteren?
Minder tegels in de tuin.
Minder tegels in de tuin. Ja.
Kijk, als je een mooie tuin hebt. Tegenwoordig, ik woon in een nieuwbouwwijk. En daar is toch minimaal de helft is eigenlijk een soort grafzerk. Om het onbeleefd te zeggen. Zo ziet het wel uit. Allemaal mooie grijze tegeltjes en grind. En twee bloembakken.
Ja, modern en trendy. Maar
Het is heel makkelijk voor onderhoud. Ja. Maar voor insecten, het gaat niet alleen om bijen natuurlijk, maar alle insecten. Ja. Die hebben gewoon geen plaats om eieren te leggen, om te overwinteren en niet om eten te vinden.
Ja.
Dus kijk, de gemeente kan natuurlijk heel veel doen, maar particulieren kunnen gewoon heel simpel gewoon een leuke tuin aanleggen met mooie bloemen.
Ja.
En planten en struiken en bomen.
Ja.
En er is een enorme variëteit in bloemen die goed is voor insecten.
Ja. Dus het gaat om
van minder tegels.
Diversiteit en minder tegels.
Ja.
En een beetje water.
Ja, nou goed, er zijn hier ook mensen die inderdaad bellen in dat Hans ook zegt van, ja, wat moet ik voor die bijen en die hommels doen? Zal ik een bakje suikerwater buiten zetten?
Oh.
Suikerwater.
Ja. Ja.
Nou, ik zeg, nou, dan krijg je waarschijnlijk heel veel wespen, maar die bijen die worden daar niet.
Niet echt vrolijk van.
Die red je daar niet mee.
Oh, oké. Okay.
Nou, we gaan er zo op door. Wat een heerlijk gezellig muziekje. Ja, het is inderdaad september. En het is een beetje een rainy september dit keer. Vandaag in elk geval. Maar het is nog maar het begin van september. En het kan best zijn dat het straks nog hartstikke mooi nazomerweer wordt. We gaan het zien. We zijn in gesprek met Meinard van der Reep. Hij is imker. En we hebben hier ook Hans Calier aanwezig, boomconsulent. En we hadden net een heel interessant gesprek over de bijen natuurlijk en wat er allemaal gebeurt en bij komt kijken en wat ze nodig hebben. Nou, je zei het al net, Meinard, niet te veel tegels in de tuin, liever niet. Iets meer bloemen, planten en de diversiteit die heel belangrijk is. Wat ik me ook afvraag is dat mensen vaak een beetje, zijn toch vaak een beetje bangig, hè? Want ze denken nou, al die bijen en afgelopen zomer was het ook best wel raak dat mensen er veel last van hadden.
Van de bijen?
Van de bijen. Of, nou, of het wespen waren, dat verschil zien mensen over het algemeen ook niet echt. Maar bijvoorbeeld dat ze heel veel op de balkonnetjes kwamen, in de tuinen. Hey, je had ze ook gewoon als je op straat liep, dat ze echt een beetje achter je aan kwamen. Of is dat misschien
dat
in een
bepaald
gebied? Oh, dat zijn geen bijen?
Nee.
Wat zijn dat dan?
Nou, dat
zijn dat wespen?
Ik denk dat dat wespen zijn, inderdaad.
Oh?
Ik kan het niet helemaal zeker zeggen, maar eigenlijk bijen die zoeken mensen bijna nooit op.
Ja.
Wespen zoeken mensen wel op, en zeker in het najaar, als ze gewoon echt behoefte hebben aan zoetigheid.
Ja.
En dan, wespen zijn ook meer aaseters eigenlijk.
Ja, ja.
En bijen die zijn echt gericht op bloemen.
Ja, zo. Ja, want ik heb het echt over de periode, zeg maar, juli, dat het echt best heel warm was.
Ja.
En misschien nog een stukje augustus ook. Ja. Maar jij zegt al, het zijn nee, geen
dat,
nee, bijen.
Dat is bijna zeker, zeg maar, in 90%, 95% van de gevallen zijn dat wespen inderdaad. Hommels en bijen, die zijn eigenlijk nagenoeg niet op mensen. Natuurlijk, als je in de buurt van een hommelnest komt of een bijennest, dan reageren ze.
Ja.
En als ze in de knel komen, dan reageren ze ook. En dan kunnen ze natuurlijk ook steken.
Ja.
Maar het is bijna nooit dat een bij of een hommel actief naar mensen toe komt.
Ja, oké. Maar die wespen, die, eigenlijk zie je die ook niet zo heel erg vaak.
Nee, wespen die beginnen in het voorjaar eigenlijk met één koningin.
Ja.
En dat bouwt zich heel langzaam op. En dan in het najaar komen ze eigenlijk in een volle wasdom. Dan is zo'n volk, zo'n kolonie eigenlijk heel groot.
Ja.
En zeker als je natuurlijk zo'n warme zomer hebt, waar ze eigenlijk ideaal gedijen. En ze zijn heel functioneel, die wespen.
Ze zijn heel functioneel?
Heel functioneel.
Mm-hmm. Wat moet je daarbij voorstellen, bij die functionaliteit?
Ze eten heel veel muggen en vliegen.
Oh, oké. Okay. Ja.
En dat is eigenlijk, het is eigenlijk een aaseter.
Ja.
Alleen op een bepaald moment dan hebben ze ook echt behoefte aan zoetigheid.
Ja.
Dat is ook weer voor hun larven. En dan zijn er zoveel dat ze gewoon echt op zoek gaan naar zoetigheid. En dan merk je op de terrassen en op het moment dat je buiten loopt met een ijsje en een colaatje, dan
zitten ze
op de rand van je glas inderdaad.
Ja.
Je hebt ook zoiets als darren.
Ja.
En de werksters, hè, dat zijn denk ik algemene termen, geloof ik, naast de koningin.
Ja.
Wat is het verschil tussen werksters en darren?
Mannetjes en vrouwtjes.
Darren. Zo, mannetjes en vrouwtjes. Ja.
Darren zijn mannen. En, ja.
En doen werk... die darren ook nog wat?
Wat denk je?
Ik heb geen idee.
Die zitten met de voetjes op de bank.
Ja, ja. Dat is altijd heel leuk natuurlijk. De darren die hebben natuurlijk een heerlijk leven. Die worden geboren in het voorjaar. In de winter verdwijnen ze even.
Ja.
Maar die worden eigenlijk door het volk aangemaakt om de eventuele koningin, nieuwe koningin te bevruchten. En die wachten eigenlijk net zo lang dat er ooit een keer een koningin uitvliegt. En tijdens de bruidsvlucht heet dat dan natuurlijk heel romantisch.
Ja,
wordt de koningin hoog in de lucht bevrucht door meerdere darren. En dan is hun werk gedaan.
Oh. En dan mogen ze opzouten.
En het mooie is, dat zeg ik altijd die kinderen ook. Van als ze bij die kast staan, zeg ik, nou in augustus, eind augustus. Dan zie je op een gegeven moment een hele rij van die vrouwtjes op de plank staan.
Ja.
En die mannen gaan nog even heerlijk even naar buiten, vlieren fluiten. En ze denken dan, ik ga weer terug. En dan staan al die vrouwen ze op te wachten.
Ja. Ja.
En dan worden ze vriendelijk verzocht naar buiten te blijven. En als ze naar binnen willen, dan worden ze naar buiten gesleept.
Oh ja?
En dan zie je de volgende dag of 's avonds zie je van die droevige darren, half verdoofd, bijna. Och. En dan volgende dag zijn ze allemaal dood.
Ja. Ach jeetje.
Het leven van de dar.
Ja. Dus,
ja, het is de natuur.
Kort.
Ja, ze hebben natuurlijk een essentiële functie.
Ja.
Maar in het najaar zijn ze niet meer nodig.
Ja.
Maar er zit een hele sterke hiërarchie in, heb ik het idee. Net zoals je dat bijvoorbeeld bij mieren ziet.
Ja.
Zijn daar overeenkomsten te zien? Of is het appels met peren?
Ja, kijk, er zijn natuurlijk gewoon hele, noem het maar, instinctmatige patronen die voor ons heel lange tijd zeg maar, bijna heel moeilijk te doorgronden waren. En dat zijn natuurlijk. Ja, de functie, zeg maar, ook als een jongen bij wordt geboren, dan een halve minuut later is hij al bezig, zeg maar, cellen aan het poetsen.
En zo snel al?
Ja, dat is echt. Ik laat kinderen ook vaak kijken, dan zeg ik, dan zie je zo'n raadje, en dat wordt opengeknaagd. Komt er zo'n jong bijtje uit, die zit dan even heel verward, zo met zijn kopje buiten te kijken van, waar ben ik? Zo. En één minuut later zie je hem al poetsen. En dan zie je allemaal per dag of per aantal dagen. Zijn die activiteiten eigenlijk gereguleerd.
Hoe reageren die kinderen erop? Als ze dat allemaal zien?
Gefascineerd.
Ja. Ja. Want dat is het stukje educatie hè, wat je geeft aan kinderen. Of eigenlijk iedereen is welkom, neem ik aan. Of?
Natuurlijk.
Ja.
Ja. Nee, er is echt heel veel belangstelling. Dat is wel goed om te zien. Ik denk dat Hans het ook wel merkt. Dat voor de natuur en ook voor de bijen. Ik zeg, ja, dus de bij neemt bijna de functie van de panda over. Een soort knuffelinsect geworden.
Echt waar?
Ja, dat is echt. Iedereen is echt heel begaan met insecten, maar specifiek met bijen.
Ja.
En natuurlijk zijn wilde bijen ook heel belangrijk. Misschien nog wel belangrijker. Vlinders, insecten, wespen, hommels.
Ja.
Maar de bijen die krijgen in verhouding heel veel aandacht. Een soort voorbeeldfunctie eigenlijk.
Ja.
Terwijl ze, omdat ze eigenlijk. Ze worden door mensen eigenlijk onderhouden. Het in verhouding het meest makkelijk hebben.
Ja.
Dat is een wilde bij, ja, die moet het helemaal zelf doen.
Die moet
doen.
Het zelf doen allemaal.
En ik, als die bijen nu te weinig eten zouden hebben, dan kan ik ze een beetje bijvoeren. En zit een warme kast omheen en ik doe nog een. Ik zet ze een beetje uit de wind. En,
Ja.
Zo.
Want je hebt ook, ik heb de term horen vallen, drachtplanten.
Ja.
Zijn dat hele bijzondere planten of hoe moet ik dat zien?
Nou, dat zijn eigenlijk planten die heel veel nectar of stuifmeel geven. En die dus heel essentieel zijn voor insecten.
Ja.
En dat, nou ja, dat is voornamelijk zeg maar afgifte van stuifmeel of van nectar.
Ja, oké, dat zijn dus die drachtplanten.
Ja, en je je hebt natuurlijk ook planten die heel weinig nectar of stuifmeel afgeven.
Ja.
En vaak de gecultiveerde planten of tulpen of dubbele bloemen. Maar vaak de meest natuurlijke planten die geven...
Best heel veel af.
Kunnen heel veel afgeven.
Ja. Ja.
Afhankelijk van het weer en omstandigheden.
Je hebt dus wel een belang bij een gezonde, diverse insectenweide.
Ja.
En dat zal impliceren dat je waarschijnlijk ook met mensen die in de agrarische sector of beheerders van natuur, dat je daar dan over communiceert. Van, ja. Wat zijn goede heides daarvoor? Wat kan ik doen om te verbeteren?
Nou ja, ik word natuurlijk ook regelmatig gevraagd door boeren voor de bestuivingen. Dus gewoon, dat is natuurlijk ook een functie van bijen. En dan sommige boeren heb ik afspraken van dat ze naast zeg maar, het most, het koolzaad ook nog vaak andere bijenplanten inzaaien. Daar kregen ze nog subsidies voor. Ik weet niet of dat nog zo is. Maar...
Nee.
En met de gemeente zijn we nu ook in gesprek om alle stroken en braakliggende stukjes gewoon in te zaaien met planten die nou goed thuis horen eigenlijk.
Ja, gewoon die eigenlijk ook in de natuur al voorkomen.
Ja, ja. Precies. Ja. En die onderhoudsvriendelijk zijn. Dat is voor de gemeente natuurlijk weer belangrijk.
Ja. Dan staan ze elke week bezig te zijn natuurlijk.
En dan kun je eigenlijk gewoon met elkaar, zou je heel veel kunnen doen. En ik denk dat Hans ook kan zeggen met bomen. Dat is ook voor de gemeente natuurlijk. Van je kan ook in je aanplantbeleid, denk ik, heel veel doen om je insectenstand zeg maar te ondersteunen.
Ja, ja. Nou, daar zijn we ook inderdaad heel erg benieuwd naar. Daar gaan we zo meteen nog even helemaal uitgebreid natuurlijk alles over vragen.
Ja.
Maar dat is zo. Het valt mij trouwens wel op hoor, dat je... Ja, ook in Amsterdam zeker, dat er als er nieuwbouwwijken komen, dat er zo weinig groen is.
Ja.
Dat valt erg op.
Ja, dat is natuurlijk moeilijk. Grote planten, grote bomen, die zijn natuurlijk kostbaar en die slaan moeilijk aan. Dus ze beginnen natuurlijk vaak toch met kleine plantjes.
Ja.
En de ruimte, denk ik, voor groen. Ja, ik weet niet, dat zal Hans misschien beter... In Hillegom is het misschien anders dan Hillegom, in Amsterdam, maar...
Ja. Ja, en Hillegom is natuurlijk heel veel groen.
Nou, in verhouding...
Of is dat ook veranderd?
Ja, ik vind dat de gemeente Hillegom zeg maar een heel positief en actief beleid daarin voert.
Ja.
En ik ben nu toevallig recent gevraagd om op het gemeentehuis, op het dak van het gemeentehuis, een bijenstal neer te zetten.
Een bijenstal neer te zetten, wat leuk.
Ja, dat is echt heel leuk.
Ja.
En maar het grappige was, van, dan kan je ook nagaan hoeveel verstand ze ervan hebben. Ze hadden een daktuin van 150 vierkante meter. En ze dachten wel dat die tuin genoeg was voor twee bijenvolken.
Twee bijenvolken nog wel. Nee, toch?
Dat is gewoon gericht onderzoek naar gedaan. Mariseus.
Nee.
Nou, ik heb natuurlijk alleen maar vriendelijk geglimlach. Maar ik heb ze wel verteld van... Zo'n gemeentehuis, dat staat midden in de gemeente.
Ja.
En daar heb je heel veel bomen heen. En heel mooie lindenbomen.
Ja.
Dus het is echt een perfecte plek.
Ik kan me wel voorstellen dat gedacht wordt. Want naar mijn weten zijn er ook kleine hobby-imkerijen in Amsterdam. Die het ook op hun dak doen. Maar dat is zo kleinschalig.
Ja.
Hans, heb jij daar ook weet van?
Ja, er zijn heel veel hobbykwekers. Maar op heel veel volkstuinen staan bijvoorbeeld hobbykwekers, imkers.
Ja.
En er is heel veel behoefte aan informatie, ook om zelf bijen neer te zetten. En nou ja, goed, het begint al met een heleboel educatie dat echt niet zo eenvoudig is.
Nee.
En, nou ja, Meinert zei het net al even, oppervlaktes, waar vinden die bijen wat? Hoe groot is de concurrentie?
Ja.
En nou is het natuurlijk in Amsterdam de situatie, maar meestal in die steden, dat daar heel veel te halen valt. Dus daar heb je niet zo heel veel, een teveel aan bijen, om het zo maar te zeggen. Maar... uiteindelijk is het wel dat het genoeg is, om het zo maar te zeggen. Dat er te veel concurrentie is. Dus er is ook wel een beperking aan eigenlijk. Aan de hoeveelheid bijenvolken die je actief ergens neerzet.
Ja. Want hoe groot was zo'n één bijenvolk bijvoorbeeld ook weer?
Nou, een volk, zo'n volwassen volk in de zomer.
Ja.
Tussen 40 en 60.000 bijen.
Ja, nee, dat zou echt niet kunnen op dat dak bij de gemeente natuurlijk dan.
Ja, dat kan wel. Die bijen, kijk, de helft vliegt ongeveer buiten. En dat verspreidt zich toch over die cirkel van 3 kilometer.
Ja.
Dus je ziet die bijen gewoon in- en uitvliegen. Maar zelfs al ben je op 2 meter afstand, heb je daar geen last van.
Ja.
Want dan heb je het over die kasten die dan worden geplaatst.
Ja, die kasten. Ja. Ik zet meestal 4, 5 kasten bij elkaar.
Ja.
Dat is ook gewoon een beetje om, als er iets gebeurt, kan ik een beetje uitwisselen.
Ja.
En ik kijk natuurlijk altijd van wat er in het hele jaar door, zeg maar, bloeit en groeit in zo'n omgeving. En en sommige plekken gaat dat heel goed op dat gemeentehuis. Dus door bijvoorbeeld heel veel lindenbomen die daar staan.
Ja.
En dat mooie voorjaar.
Dus dat maakt het wel mogelijk dan?
Ja, dan kan dat makkelijk.
Maar 1 kan wel, maar 2 kan niet? Of is...
Nee, dat kan op zo'n dak staan er nu inmiddels 4.
Het is al gebeurd.
Dat groeit vanzelf in.
Oké, hartstikke leuk.
Ja. Ja.
Ik zou zeggen, voorbeeld doet volgen. En straks hebben alle gemeentes in Nederland op het gemeentehuis zo'n...
Ja, dat is wel mooi.
Bijenvolk.
Een hoop gemeenten doen inmiddels wel wat. Want ik denk dat Hans het ook wel kan beamen.
Ja, maar je moet er een actieve imker hebben. Want het is gewoon hard werken daar op dat dak. Hè? Want je zegt wel leuk op het dak.
Ja.
Maar wie gaat daar zeg maar in de periodes dat er nieuwe koninginnen komen en die zwermen ontstaan. Wie gaat er allemaal op het dak staan om dat allemaal te organiseren?
Nou, dus, ja. Wij hebben het antwoord al. Dat is Meinhard.
Precies. Die heeft er al 25. Maar, maar onderschat hoeveel het werk niet. Dat wil ik maar zeggen. Ja. Dat het niet gewoon een kast neerzetten is. Ja. Maar dat er echt veel werk aan vastzit om dat te organiseren.
Ja.
Want wanneer begint het allemaal, zeg maar? Nou, het zal wel een continu proces zijn. Maar wanneer is het echt een hele drukke periode? Is dat aan het begin van het voorjaar of juist aan het eind van de winter?
Nee, het is eigenlijk... in deze periode, dat noemen wij dan inwinteren. Dan gaan die bijen zich eigenlijk winter klaarmaken. Ze verzamelen eigenlijk gewoon voorraad, dus honing voor de winterperiode.
Ja.
En dan vanaf... eind september, dan doe ik eigenlijk niets meer. Ik controleer nog een keer op ziektes. En als er vervelende dingen zijn, moet ik dan nog een keer ingrijpen. Maar dan krijg je echt de winterrust. En dat betekent dat die bijen gewoon in een soort bolvorm in die kast zitten en gewoon niet buiten komen.
En dat is van welke periode tot wanneer?
Afhankelijk van het weer. Ze vliegen zeg maar pas boven de 10, 12 graden.
Oh, zo. Ja.
Dus als je een warm winter hebt, kunnen ze ook buiten komen. Maar normaal gesproken zie je ze eigenlijk 3 maanden, 4 maanden niet.
Ja.
Of nagenoeg niet. En dan februari, dan begint het heel langzaam, begint de koningin weer eitjes te leggen.
Ja.
En dan...
Is het weer hard werken?
En dan voor de imker begint het eigenlijk in de zwermperiode, wat Hans net zei. Dat is vaak begin mei tot en met... half juli normaal gesproken.
Ja.
Daar moet je actief zeg maar continu je volk controleren en reguleren eigenlijk. Want anders krijg je een soort natuurlijk gedrag, maar dan raak je ook gewoon die zwermen kwijt.
Ja.
Want dan moet je bijna per dag heen, hè, denk ik.
Ja, ik heb natuurlijk gewoon verdeeld over die 25 volken ben ik daar natuurlijk. In die periode ben ik daar wel een aantal dagen gewoon bezig. Gewoon iedere keer maak ik dan zo'n route en ben dan gewoon een dag bezig om die volken dan te controleren inderdaad.
Ja.
Ja, maar dat is wat jij net zei dus. Het is gewoon wel veel werk. Want je moet, als je daar elke dag bezig bent.
Ja, je moet actief naar die volken kijken. Om te voorkomen dat ze gaan zwermen natuurlijk.
Ja.
En je moet ze controleren. Dus dat is veel werk in die periode. En dat is vaak ook in de vakantieperiode. In mei is zo'n periode.
Ja.
Dat alles tegelijk komt. Hè? Je tuin. Je bijenvolken. Er is nog een vakantie vaak. Dus... en dan heb je gewoon, dan heb je druk.
Dan
dus
heb je
dat
druk,
is een drukke periode voor een imker, zeg maar.
Ja, nou wel hartstikke leuk. Ik wil zo meteen ook nog eventjes het een en ander horen. Want volgens mij maakt jij ook honing. Als ik het goed heb, Meinhard.
Ik verzamel honing.
Oh, je verzamelt. Ja, je maakt het natuurlijk niet zelf. Nee, je verzamelt de honing ook. En daar willen we het straks ook nog eventjes over hebben. Dat gaan we doen na de commercials. En dan gaan we daar ook even uitgebreid op in. Dus tot zometeen.
Wearing pure disguise, a camouflage there.